58ste hoofdstuk van Ik en mijn speelman, van Aart van der Leeuw. Deze legermisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Waarin de feestvreugde met een afrekening eindigt.
Oordeelsdag en uur van vergelding, buldert mijn vader.
Voor de herberg zijn twee tafels neergezet, op ieder waarvan een druipend talklicht flakkert. Hij zelf heeft achter de ene plaats genomen, met een gezicht dat steenroder dan ooit is. En als zijn mederechters zetelen ik en Mathilde aan zijn linker en zijn rechterhand. Rondom ons hebben zich de vrienden verzameld, behalve Villois met mevrouw de Soubise en de oude Dalmonde, die zij naar zijn bed hebben gebracht.
Waar is de dorpsschrijver? Roept meneer de Lingendres. Dat hij zich dadelijk aanmeldde met een protocol bij zich, zijn inkthoorntje en zijn ganzenveder.
Het orkest verstomt. De dansende voeten zijn tot rust gekomen en, de nieuwsgierige hoofden bij elkaar gestoken, staan de floreuzenaars dicht opeengepakt in het ronde. De menigte wijkt uit elkander voor een kleine gebogen gedaante, door een wollig witte krulpruik bekroond, die aan een slaapmuts doet denken. Hij zet zich neer achter de andere tafel, strijkt zijn perkament uit de plooien en, nadat hij zijn bril heeft afgeveegd, schrijft hij met zijn verstopte neusgeluid het geschrevene herhalend.
Heden compareerde voor mij Sebastian Fabricius, de Vicomte Charles-Louis en Claude de Lingendres, benevens vrouwen Mathilde de Lingendres, geboren Dalmonde, ten einde te ordoneren.
De rest gaat verloren, doordat mijn vader Valentijns naam afroept. Hij verschijnt voor de drieschaar en neemt de steek af, zodat het edel gewelfde koepeltje van zijn zonnige gedachten in de toortsgloed zichtbaar wordt.
Hier staat dus de spitsboef die een zoon aan de hoede zijns vaders ontrukt heeft en van wien ik heb gezworen dat ik hem aan de eerste de beste boomtak zou doen bengelen. Claude, wat moet diens man straf zijn?
Dit allemaal op een barse toon gesproken, maar met een twinkeling van schelmse scherts in de ooghoeken. Omdat ik zijn afkeer ken van aardse goederen en zijn onlesbare zwerfdorst, zeg ik, kan ik hem niet anders dan de last van mijn eeuwige vriendschap opleggen. Mijn vader krabt zich nadenkend achter het oor.
Schrijf op, roept hij in de richting van de bedrijvige dorpsklerk. Omdat bovengemelde enzovoort een vies gezicht trekt, zodra hij het gouden belletje van een geldbeurs hoort luiden en hij de duivel in de benen heeft, de toezegging hierbij van altijd een bed en een hartelijke handdruk, zo vaak hij voorbij komt. En als hij ooit vermoeid mocht worden van wandelen en zin in een haard en een leunstoel mocht krijgen, een huis dan, dat op een heuvel is gelegen, met een tuin erbij, die een uitzicht heeft van een dagreis ver in de omtrek. Of als hij van plan is om tot zijn dood toe langs de grote weg te schooieren, een rustplaats ten slotte, terzijde van mijn slotkapel, waar wilde rozen bloeien en een kerselaar vrucht draagt.
Ik geloof dat mijn beste makker iets in het midden wil brengen, maar hij wordt door een jubelen dat langs heel het kerkplein opgolft, overstemd.
Vader Nicole, pastoor van Fleureuse. De allerergste boosdoener dit nog, van de hele bende, gromt mijn vader vriendschappelijk, als de pater zich voor onze tafel heeft geposteerd. Maar het egaar voor zijn ongelukkige parochianen zal ik verder afzien van een opsomming van al zijn misdragingen. In mijn boekerij thuis bezit ik een manuscript van Tertullianus' apologetische geschriften, dat enig in de wereld is. Nog een Bijbel zal ik erbij doen, die door Johannes Gutenberg is gedrukt, om ze met elkander, deugdelijk verpakt en verzegeld, naar de pastorie van Fleureuse te sturen. Meneer Sebastian Fabricius, neem daar goede nota van.
En vader Nicole wordt bleek van verbijstering, alsof hij een goudmijn in Peru present heeft gekregen, en zijn gemeenteleden laten hem driewerf lang leven.
Catharine.
Plotseling breek ik af, en in plaats van de hare noem ik Martha's naam. Waarom ik zo doe, weet ik zelf niet. Misschien wel omdat Valentijns vriendin mij altijd het beeld van een droom heeft geleken, en het mij daarom onmogelijk is haar in levende lijven voor onze rechtbank te halen. De lieflijke moeder verschijnt in de lichtkring en de dienaresse die ze maakt is zo schalks en bekoorlijk dat mijn vader met een blijhartige lach uit zijn rol valt, verklaart dat hier helaas geen enkele snoodheid is ten laste te leggen, maar dat aan een ijver die het mooiste kantwerk van heel Frankrijk vervaardigt, een atelier in het hart van de stad toekomt en de klandizie van iedere sterveling die een zijden jas of een keurs van satijn draagt.
Een nieuw atelier. Zet dat neer, schrijver.
Weer vindt het juichen geen einde.
Goliath Cornemuse,
lees ik af. Weerstrevend en schoorvoetend, maar door de menigte vooruitgeduwd, verschijnt, terwijl hij bedremmeld de muts in de hand ronddraait, de dikste der waarden.
Daar heb je dan, roep ik, terwijl ik ernstig oprijs en met de vinger naar hem wijs, de man die dat meisje dat zich Madeleine noemde, heimelijk heeft verborgen gehouden, die haar, bijna verrast door haar vader, met twee muzikanten door een venstertje heeft laten ontsnappen, en tenslotte de man ook, die het geleide van zekere gevangenen een wonderlijk soort wijn heeft gebrouwen, wel heel erg slaapwekkend, zodat ondertussen de geknipte vogel uit zijn kooi kon ontvluchten.
Wel, God beter me,
dondert mijn vader, waarbij hij de vuist op de tafel doet neerkomen, dat het talklicht een voet hoog ervan opspringt. En Goliath is de man ook, gaat Mathilde meedogenloos verder, die, als hij toevallig al niet met een vrouw was gezegend geweest, met mij zou getrouwd zijn. De herbergier wendt wanhopige pogingen aan om zich uit de voeten te maken, maar stevig houden ze hem vast bij de ellebogen.
Ik herinner me, zegt mijn vader, dat toen ik daar overnacht heb, we onze kleppers in al een heel wonderlijk soort hok hebben moeten opbergen. Schrijf op dus. Een nieuwe stal zal gebouwd worden, groot genoeg om er een postwagen met een zespanning onder te brengen. En voeg er dan nog zijn benoeming tot postmeester bij.
Eer hij de tijd vindt om zijn dank te betuigen, hebben twee krachtige fleureuzenaars hem al op de schouders genomen en wordt hij in triomf over het pleintje gedragen.
Galafre fouine,
de pintere waard met zijn vossengezicht, op wiens zolder weer het gesprek van meneer de Lingendres en de Pompon af hebben geluisterd. De zweepslagen, hem toegedacht voor zijn leugens, worden hem kwijtgescholden, voor nu en voor later. Maar de zweep zal hij krijgen, met een zilveren handvat eraan, en in plaats van zijn eigene, de rug van een trekpaard, dat hij er vrij mee mag kittelen. Gejoel weer, hoera roepen. En nu wordt verder nog bekendgemaakt dat iedereen die een of andere schuld tegenover ons op zijn geweten voelt drukken, nu de gelegenheid krijgt tot een biecht en een kwijtschelding. Als eerste zie ik mijn boerinnetje aanstappen, dat zeker door de feestroes overmoedig is gemaakt. En ze verklaart nederig, terwijl ze de handen uiteenspreidt en de ogen ten neerslaat, dat ze op een mooie zomermorgen van een zwierige edelman een geschenk heeft gekregen dat er eigenlijk niet toekwam, omdat het voor een ander bestemd was. En dan decreteert meneer de Lingendres dat, wat op onrechtmatige wijze van de zoon is verkregen, aan de vader zal worden terugbetaald. Lachend buigt ze heen over het blad van de tafel en drukt hem op allebei zijn wangen de kwijting van haar schuld. Wat ten gevolge heeft dat Sebastiaan Fabricius heeft aan te tekenen dat, zodra er een vrijer aan de horizon opdoemt, er nog eens nader over een uitzet zal worden gepraat. En dan meldt zich de procureur van de koning aan met zijn kleine knaap op de armen, Valentijns vriendje, de enige die we niets kunnen geven, omdat hij reeds alles bezit op de wereld. En verder de smid, ook de bakker. Ten laatste wordt voor heel Fleureuse nog een fonds gesticht, waarvan ieder jaar een feest zal worden gehouden. De dorpsklerk leest nu het stuk voor, en als hij eronder gezet heeft,
gedaan te Fleureuse, de van de wijnmaand 1700.
Ondertekenen wij het document met ons drieën. Wanneer het jubelen en heilwensen bedaard is, treedt weer het kuslustige meisje dat aan mijn vader haar uitzet heeft ontfutseld naar voren en vraagt uit naam van heel Fleureuse of voor het laatst nog een lied van de speelman door de klarinet en de gitaar te begeleiden. Onze muziekinstrumenten zijn al voor de dag gehaald. We preluderen, beginnen. In de dans kom ik je binden, o jonge borst en je beminde. Mathilde is er het vlugste bij om met haar reine, heldere stem bij het refrein in te vallen. Dan volgt het ganse koor der dorpsgenoten, zo luid, zo geestdriftig, dat de ruitjes rinkelen van de herbergramen en ik in mijn ontroering er over een hele valse notenreek laat ontglippen. Als het lied uit is, ontsnappen we beiden in de verwarring van de eindigende feestvreugd. Wij volgen dezelfde weg van daareven, maar als we in de koele, donkere gang zijn gekomen, gaan we in plaats van de tuin in, de trap op, naar de kamer die voor ons in een afgelegen gedeelte van de pastorie in gereedheid is gebracht, en waar niemand van weet, zelfs niet mijn vader. En dan weer wat later, de stilte, het wenkende licht naast de toogkast en de klederen van de trouwdag op de stoelen neergevlijd, het fris geurende laken uitgespreid over ons beiden en een dorstig naar mij toegekeerd gezicht dat op het kussen rust naast het mijne. In de verte sterven, nauwelijks hoorbaar, de laatste klanken weg van het feestlied. Toch zijn het de woorden van dit zangetje niet, die me plotseling door de gedachten heen neuriën, maar, wel wat te onpas, die van dat andere wijsje, Kalm Cupido, waarmee we onder het prieel, bij het bergmeer, onze liefde hebben ingeleid. Einde van het 58e hoofdstuk. Einde van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar legemus.eu. Gelezen door Anna Simon, Nijmegen, 2014.